Welkom bij Positief met Maarten, de podcast, waarin Michelle en ik dingen positief willen benaderen. Vandaag alweer de 5e aflevering, Mies. We zijn al over de helft.
Ongekend.
Vind je nog leuk?
Heb ik daar iets van te vinden? Ik denk dat we gewoon doorgaan, toch?
Ja, nou ja, het gaat belangrijk natuurlijk dat onze luisteraars het leuk vinden. Maar ja, aan de andere kant, wij maken wel afleveringen, dus ja, ze hebben er ook niet per se iets over te zeggen.
Nee, klopt.
Anyway, de 5e aflevering dus. Vandaag gaan we het hebben over...
zwanger worden. Oké, Eve. Dus vandaag gaan we het hebben over zwanger worden. En dan bedoel ik niet hoe baby's gemaakt worden, want dan, ik neem aan dat de meeste luisteraars wel weten hoe dat gaat. Maar één van ons twee wordt dus binnenkort mama. Spoiler, ik ben het niet.
Eve, ik ben het dus wel.
En omdat de vrouw van Eve dus op dit moment zwanger is, vonden we het wel een interessant onderwerp om het in deze podcast daarover te hebben. Want zwanger worden als, ja, ik ga het toch even noemen, lesbisch koppel.
Ja, we hebben dus in de eerste aflevering daarover gehad dat die term gewoon echt... dat ik die term niet chill vind, hè? Lesbisch.
Oh, maar oké, hoe ga ik het nu dan wel noemen?
Ja, weet niet. Doe het zo goed. We gaan verder. We weten niet waar het over gaat.
Oké, hoe gaat het in zijn werk? Even in het kort. En hoe heb jij het hele proces ervaren wat daarbij komt kijken?
Dat was jouw eerste vraag. Ja. Dat is een hele algemene vraag. Daar kan ik op zich alles al mee vol praten, denk ik.
Mooi, want dan heb ik verder niks te doen vandaar.
Nee, hoe gaat het in zijn werk? Nou ja, wij waren natuurlijk al een hele tijd bij elkaar. En toen gingen we daar op een gegeven moment over nadenken.
Op een gegeven moment kwam dat... Wanneer kwam dat? Moet je daar op een... al vroeg bij over nadenken? Of over een paar...
Nou, daar ligt er dus denk ik een beetje aan hoe je het wil. Stel, nou, als je wil adopteren... Ik noem maar iets, dat is dus niet wat wij doen, obviously. Maar als je wil adopteren, dan moet je daar ook al vroeg over nadenken. Want dat is gewoon een heel proces. En bij ons... hebben we het volgens mij gehad over... of we het willen... of we kinderen wilden.
Mm-hmm.
En,
dat is wel een goede eerste stap.
Ja, dat zou ik zeggen. Ja. En zo ja, hoe we dat dan zouden willen. Want het is natuurlijk duidelijk bij ons dat dat niet vanzelf gaat. En uiteindelijk moesten we daar al wat eerder over nadenken dan dat we het echt daadwerkelijk zouden willen. Want inderdaad, het proces wat wij hebben gekozen, daar zit gewoon een wachtlijst en zo aan. Dus dan moet je daar eerder, als het ware, voor inschrijven of over nadenken. Maar het feit is ook... Wij hebben op een gegeven moment besloten, oké, we gaan het proces nu in gang zetten. Tot het moment dat we eventueel dat zouden kunnen doen. Die zwangerschap kunnen laten zijn. Of dat we zwanger wilden worden. En je kunt het op dat moment ook als het ware stopzetten. En dan kun je ook nog 2 jaar wachten.
Oké.
Dus we dachten, we doen het gewoon tot het moment dat we eventueel die bevruchting, om het zo maar te zeggen, zouden doen. En uiteindelijk hebben we het vrij snel eigenlijk wel doorgezet. Maar we hadden ook nog 2 jaar kunnen wachten.
Ja, oké. Want je zegt, er zijn verschillende opties om zwanger te worden. Waar hebben jullie specifiek voor gekozen?
Wij hebben gekozen voor een spermadonor, zeg maar, bij de kliniek. Echt, bij een, hoe heet dat? Kliniek, een vruchtbaarheidskliniek.
Mm-hmm.
Waarbij we dus, Cecile dus inderdaad zwanger is geworden van een, of met een spermadonor. En daar moet je op wachten, zeg maar.
Ja.
Wij hebben gekozen, dat hoeft trouwens niet per se, maar wij hebben gekozen voor een Nederlandse donor. Ook met het idee, want daar moet je voor op een wachtlijst. En je kunt ook, bij wijze van spreken, kun je het in Scandinavië bestellen. Is vandaag besteld, morgen in huis.
Zo simpel.
Ja, ja, ja. En dan laten ze het naar die kliniek sturen. Want het is tegenwoordig niet meer dat ze het bij jou... Vroeger stuurden ze het nog gewoon naar jouw huis.
Oh, echt?
Zodat je het zelf kon doen, maar dat doen ze niet meer. Dus dan laten ze het naar een kliniek sturen. En dan doe je het verder op dezelfde manier. Maar wij hebben toen gekozen voor een Nederlandse donor. Maar meer ook met het idee van, ja, we hebben eigenlijk wel de tijd om te wachten. We willen het toch nog niet... nu, acuut, per se nu. We wilden toen wachten tot de bruiloft, die uiteindelijk niet doorging.
Ja.
Maar toen dachten we, ja, doe dan maar gewoon een Nederlandse donor, maar verder niet echt een... Ja, dat was eigenlijk de enige reden.
Oké, en die Nederlandse donor, heb je daar nog iets over te zeggen qua uiterlijke kenmerken, qua opleiding, karakter, dat soort dingen? Ja, ik noem maar even, nou, een soort van
dus,
lijstje.
Dat vind ik dus heel grappig, want heel veel mensen... Die vraag krijg je van iedereen.
Ja.
En iedereen zegt, ja, kun je toch kiezen qua uiterlijk en opleidingsniveau. Maar opleidingsniveau kun je niet kiezen. En dat is ook helemaal niet erg. Maar dat, sommige mensen zeggen dan, ja, nee, dat is ook helemaal niet belangrijk. Maar iedereen noemt het als een van de eerste dingen die je zou willen kiezen van een donor. Het ligt er dus aan, als jij uit het buitenland een donor wil kiezen, dan heb je een soort van, ja, dan moet je je inschrijven en dan krijg je profielen. En dan kun je echt zo gek niet bedenken, dan kun je zoveel te weten komen, echt tot babyfoto's, een stemopname, lievelingseten, lievelingskleur, nou, ik noem maar iets, dat soort dingen. Daar betaal je dan uiteraard ook voor. En wij hadden wel zo'n soort proefprofiel daarvoor. En toen hebben we daar heel even op gekeken. Maar toen dachten we ook, ja, waar ga je dan uiteindelijk je selectie op maken? Mm-hmm. Want stel dat je dan twee vergelijkbare profielen hebt. Maar de ene is sportief en de andere niet. En dan denk je, oké, sportief. Dan kies je dus sportief. Dan, ik vind dat je dan eigenlijk insinueert dat je dus teleurgesteld bent als jouw kind niet sportief is. Ja, want je hebt daar niet voor niks voor gekozen.
Ja.
Maar zoals wij hebben het gedaan, bij ons hebben ze gewoon gematcht op kleur, zoals ze dat dan noemen. Dus dan hebben ze van ons allebei, want dan kijken ze natuurlijk wel een beetje naar een mix, maar naar haarkleur, oogkleur.
Uiterlijke kenmerken gepakt.
Ja, lengte en ook wel postuur. Ja, en ras, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Maar als je dan dus, ja, jij kent ons allebei en we lijken helemaal niet op elkaar. Maar als je dus gaat kijken naar haarkleur, dus oogkleur, gemiddelde lengte, gemiddeld gewicht, zijn we eigenlijk hetzelfde.
Mhm.
Dus dat vond ik best wel grappig toen ik daar zat. En ik weet niet, misschien hadden we ook wel kunnen zeggen, nou, we willen iemand met zwart haar. Of zeg maar helemaal van ons afwijken. Misschien had het wel gekund, maar ja, we wilden eigenlijk wel dat het een beetje op ons zou lijken. Dus
dat lijkt, zou mij ook het leukste
lijken. Dus het is
lijken,
eigenlijk alleen gematcht op kleur, om het zo maar eens te zeggen. Mm-hmm. En toen belden ze op een gegeven moment met een soort van 3 opties die dan of beschikbaar waren of beschikbaar zouden komen. En dan zeggen ze, nou, dit zijn die kleur, kenmerken, en toen hebben we er eentje gekozen.
Oké, maar je krijgt geen foto van de donor te zien of zo?
Nee.
Dat is echt volledig anoniem.
Het is echt alleen die gegevens, ja.
Ja, en stel bijvoorbeeld jullie kind is later 18 en zou in contact willen komen met de biologische vader, om het zo te noemen.
Ja.
Zou dat kunnen of niet?
Zeker. In Nederland kun je niet meer volledig anoniem doneren. Althans, niet op de manier zoals wij het hebben gedaan. Echt als je het via een officiële kliniek doet. Je kunt natuurlijk altijd buiten de klinieken om. Ja, dan kun je het zo gek maken als je zelf wil. Maar zo via een kliniek kun je niet meer volledig anoniem. En dan kan altijd volgens mij vanaf 16 al.
Okay.
Kan je kind inderdaad gegevens opvragen. En ik weet niet precies welke gegevens je dan krijgt. Maar dan kun je in ieder geval contact opnemen met je biologische vader in dit geval. En ja, dan zal het een beetje ervan afhangen wat die man wil en wat het kind wil.
Want die biologische vader, die weet ook waar die voor tekent. Dus die weet dat vanaf 16 jaar hij dus...
Die weet dat er contact opgenomen kan worden. En dan is het daarna natuurlijk aan kind en vader om te zeggen, houden we dit contact of wat willen we hiervan? En volgens mij hebben bijvoorbeeld sommige donoren hebben bijvoorbeeld nog wel een verhaal, een soort stukje geschreven van, goh, dit zijn mijn hobby's, dit doe ik, zoiets. Maar dat hoeft ook niet eens echt per se.
Okay.
Maar je moet wel inderdaad, ja, ik weet niet of dat dan via adres of dat gaat dan via de kliniek, maar dan, je kunt altijd contact opnemen.
Mm-hmm. Okay.
Dat is ook wel de reden dat wij het zo hebben gedaan, want dat vinden we wel heel belangrijk.
Ja.
Wij willen wel echt, wij zijn de twee ouders, maar we wilden het kind niet de kans opnemen om zijn biologische vader. Nou, ik zeg nu zijn, maar niemand weet nog wat het wordt.
Nee,
daar praat eigenlijk altijd over na.
Ja, klopt.
Niet die kans opnemen om die te ontmoeten of in ieder geval erachter te komen wie dat is.
Ja.
En 16 is dan denk ik ook wel een goede leeftijd. Ik geloof niet dat iemand op zijn 16e dat nog echt als ouder gaat zien, in de zin van als hij dan een keer bij ons ruzie zou hebben of zo, dat zegt, doei, ik ga naar bij pap wonen of zo. Dat denk ik niet.
Nee, het kan in principe.
Wij zijn
theorie
twee ouders, maar we willen wel dat die optie er gewoon is. En dat is de reden dat we het ook op deze manier hebben gedaan. Ja. Want je kunt bijvoorbeeld ook naar België, dan is het volledig anoniem, of in Spanje of zo.
Ja.
Maar dan, en dat mag, iedereen daar zijn eigen keuze. Maar dan, hoe ontneem je dus wel je kind echt de mogelijkheid om contact op te nemen of de biologische vader te leren kennen?
Ja. Bij een andere optie, net als bijvoorbeeld adoptie, dan zou je in principe ook in contact kunnen komen met biologische vader en biologische moeder. Zo zijn er ook nog andere opties, want ik heb laatst toevallig kwam ik bij een verhaal tegen waarbij twee vrouwen dus ook op zoek waren naar een donor. En die hebben gewoon een eigen YouTube-kanaal gestart.
Ja.
En gewoon letterlijk een oproep gedaan van, we zijn op zoek naar een donor. Je kunt je via onderstaand ding aanmelden. En dan gaan wij met alle aanmeldingen ja, een soort van gesprekje voeren. Om te kijken welke het best bij ons past. En dat vond ik eigenlijk ook wel een grappige. Ja, ik denk dat heel weinig mensen het op die ja. manier doen. Maar ik dacht wel van, ja, dan heb je natuurlijk wel iemand die een soort van een klein beetje kent. Maar wel net iets verder weg staat dan iemand die waarmee je goed bevriend bent. Of in je kennis- of vriendenkring of zo. Dat vond ik eigenlijk wel een... Wat vind je daarvan?
Nou ja, je hebt natuurlijk verschil. Je kunt natuurlijk ook iemand die wel dus dicht bij je staat, in je vriendenkring zit of zo. Of misschien, bij wijze van spreken, als ik nou zwanger zou worden, dat ik met een van de broertjes of zo van Cecile, dat ik dan toch een beetje diegene heb. Maar er zijn natuurlijk verschillende opties. Maar wij hebben wel bewust voor deze gekozen. Ja, daar voelden wij ons gewoon het best bij. En anderen voelen zich bij andere opties beter.
Ja,
en
klopt. Ik denk dat is ook echt helemaal een gevoelsding natuurlijk. Ja, denk ook aan jullie samen iets...
Wij vonden het gewoon niet... Kijk, weet je wat denk ik wel is? Stel, het is een... stel, het zou een vriend van ons zijn geweest. Dan kun je dat ook niet met de rest van je omgeving delen. Want je kunt niet iedereen vertellen dat die persoon het is, behalve je kind, zeg maar. Dat is natuurlijk heel raar. Dan ga je natuurlijk ook op een gegeven moment van je kind vragen krijgen van wie is het of zo. Ja. En je weet, dan moet je daar wel weer echt goede afspraken mee maken van oké, je wordt echt meer een, je wordt dus, ja, je blijft een vriend en je wordt niet de papa en ja.
Ja, dan zou dat een hele rare rol zijn, denk ik, die je dan vervult.
Nou ja, ik denk dat sommigen dat heel goed kunnen en daar valt ook wel iets voor te zeggen, want dan is dus inderdaad die biologische vader wel in het leven van je kind. Maar wij wilden het zo, dus wij hebben deze keuze gemaakt, ja.
Oké. Ja, je zei al eerder dat jullie wel op tijd, redelijk op tijd moesten nadenken van ja, willen wij later kinderen en hoe willen we dat eventueel in gang zetten? Bij jullie ging het eigenlijk vrij vlot, hè?
Nou, het ging vrij vlot. Wij wisten op een gegeven moment dat we eigenlijk in april 2020, zegt het goed, zouden trouwen.
Alweer bijna een jaar geleden.
Dat we eigenlijk in april 2020 zouden trouwen en dat we het... Nou, daarna wel ergens een keer wilde. Daarmee wisten we ook dat we al eerder naar die kliniek toe zouden moeten. Want het is dus niet, ik ga vandaag naar die kliniek en morgen begin ik. Tenminste, niet op de manier zoals wij het willen. Zo werkt het niet. Dus wij waren daar zelf. Ik denk dat wij in april 2019, zeg maar, naar de kliniek zijn gegaan of zo. Maar daar hebben wij niet echt... gedeeld met mensen of zo. Dus wij waren daar op zich al wel mee bezig. En wij wisten wel, oké, na de bruiloft zou het... gaan we daarmee beginnen of zo. Maar dat hebben we niet echt gedeeld. Nou ja, uiteindelijk werd die bruiloft uitgesteld. En we wisten ook echt dat we het daarna pas wilden. Dus dan is die wachttijd ook niet zo erg. Want de wachttijd zit hem dus tussen de aanmelding als het ware. En dan ga je een keer naar die kliniek om te praten. En of over dingen na hebben gedacht, blablabla. En de matching. En dan komt er op een gegeven moment een donor. En daartussen, tussen die matching, zoals ze dat noemen. Ja. En het... aanwezig zijn van de donor, daar zit eigenlijk de meeste tijd tussen.
Ja.
Maar wij hebben daar bewust die tijd ook genomen, zeg maar. Dus het voelde niet als dat het heel lang duurde of zo. Ja. Maar ik kan me voorstellen, als je nu bedenkt dat je een kind wil en je moet dan dus nog wachten op een donor, dat het dan heel langzaam gaat. Ja.
En dan vanaf het moment dat het allemaal te zaak is, gereed was, dus dat jullie echt konden beginnen met het proces.
Ja.
Dat is wel snel gegaan.
Ja, dat klopt. Nou ja, er was een match voor ons gevonden. En toen hebben we volgens mij nog gewoon een paar maanden gewacht. Ik weet ook niet precies meer wanneer dat was. Maar toen, we zouden natuurlijk in april trouwen. En toen werd dat verzet naar oktober. En toen was het ook van ja, ik wil niet met een babybuik trouwen. Dus toen hebben we een beetje teruggerekend van oké, nou, je wil zeg maar maximaal 3 maanden, ik noem maar eens 3 maanden zwanger zijn dus in oktober. Dus dan 3 maanden eerder, dan kun je beginnen. En zo, dus we hebben wel ook tussen dat er een match was en dat we de poging deden, hebben we ook gewoon bewust een paar maanden nog daar in de vriezer laten liggen. Ja.
Ja.
En dat kan dus, die tijd kun je dus zo lang maken als je wil. Je kunt ook, als er een match is, bewaar ze dat wel. Of jou kun je ook pas 1,5 jaar later, dat maakt niet uit.
Zit daar nog een soort houdbaarheidsdatum op of niet?
Nee. Nou, nee, volgens mij niet.
Oké.
Want je kunt dus ook, als je nog over hebt, als je nog donaties over hebt, zeg maar, die kun je bewaren voor eventueel een tweede kindje.
Oh ja.
Dus dat is echt jaren, wordt op min 80, hè, wordt dat opgeslagen.
Zo.
Ja.
Lekker koud. Ja. Maar ja, jullie hebben, ik vond het wel een grappig verhaal, want jullie hadden volgens mij ook afgesproken van oké, elke maand dat het niet de zaak is lukt, gaan we sushi bestellen en eten.
Wij gingen naar die kliniek. En je mag dus inderdaad als je zwanger bent geen sushi eten. Althans niet de sushi met rauwe vis.
Ja.
Dus wij zaten op de terugweg van de kliniek. En zei Sil, we hadden eigenlijk gezegd van, dan gaan we daarvoor nog één keertje sushi eten. Mm-hmm. Maar toen kwam, je houdt eigenlijk je ijsprong bij. En die kwam eigenlijk wat sneller dan verwacht. Mm-hmm. Dus hadden we geen sushi meer kunnen eten. We zouden daar volgens mij die avond hadden we daar eigenlijk gepland. Oké, dus we zaten terug in de auto. En toen zei ze van, ja shit, nu hebben we nog geen sushi gegeten. Ik zeg, nou ja, weet je wat we doen? Elke keer dat het niet lukt, dat is natuurlijk een teleurstelling. Want op dat moment, als je ermee gaat beginnen, wil je het ook eigenlijk echt. Dan gaan we gewoon, troosten we onszelf met sushi. Dus dan elke maand als het niet lukt, gaan we gewoon sushi eten.
Ja.
Of nou ja, bestellen dan, in dit geval. Ja, niet gebeurd.
Nee, zo snel. Maar wel even voor de duidelijkheid. Dit is best uniek, toch?
Ja, zeker. Want je hebt volgens mij gemiddeld 10% kans bij zo'n poging. Maar dat
elke keer 10% kans.
Ja, ja, maar dan moet ik er wel bij zeggen. Dat gaat over de inseminatie, mm-hmm. zo heet het gewoon. Bij die manier van inseminatie, dus waarbij ze het al in je baarmoeder brengen, heb je 10% kans op een zwangerschap. Maar volgens mij zijn dat al die behandelingen bij elkaar. Dus ook bij hetero-stellen die bijvoorbeeld op een of andere manier moeite hebben mm-hmm. met zwanger worden. Waar misschien wel qua gezondheid, waardoor het misschien wel door de gezondheid van een vrouw wat lastiger is of wat dan ook. Maar bij ons, met Cecile is niks mis, zeg maar. Dus misschien dat wij wel een iets hogere kans hadden, maar alsnog is die kans wel klein, ja. Maar
dus ze was eigenlijk aan de ene kant heel blij, maar aan de andere kant ook heel teleurgesteld. Of Cecile, denk ik, namelijk.
We waren vooral heel blij. Maar we hadden het ook totaal niet verwacht. Nee. We dachten, die kans hadden we de eerste keer.
Want we gaan beginnen en we kijken wel wanneer het lukt. En dan liep het pats, boom.
En toen was dat dus, was echt wel bizar. Maar heel blij.
Ja, snap ik.
Ja.
Top. Ja, Cecile draagt op dit moment het kind. En dit is best wel een persoonlijke vraag. Het zijn allemaal persoonlijke vragen, maar deze vond ik toch wel echt extra persoonlijk. En dit is ook iets misschien voor de toekomst, maar wellicht hebben jullie daar ook alvast over nagedacht. Bij eventueel een volgende kindje, zou jij dan degene willen zijn die het volgende kindje zou dragen? Of heb je zoiets van, nee, want op dit moment zit er geen DNA van jou bij?
Nee, dat klopt. We hebben het er nog niet serieus over gehad, maar in het ideale plaatje van Cecile zou ik inderdaad hierna een kindje krijgen met dezelfde donor.
Ja.
Maar, nou moet ik ook eerlijk zeggen, dat Cecile niet per se een rooskleurig plaatje van zo'n zwangerschap heeft geschetst. Want zij is echt van week 6 tot misschien wel week 26 super ziek geweest. Mm-hmm. Dus het was nou niet heel aantrekkelijk dat ik dacht, nou, dan moet ik ook. Maar we hebben het er af en toe over, maar nog niet echt serieus. Ik zeg steeds, laten we eerst gewoon deze en daar even, hier gewoon op focussen. En dan kijken we tegen die wel. Ja, ik had het voordat we zwanger zijn, vind ik ook echt vreselijk, hè. Cecile is zwanger, we zijn zwanger. Maar goed, voordat Cecile zwanger was, dacht ik, nee, ik wil dit niet. Dit is wel grappig. Die vraag kregen we natuurlijk eerder al wel eens, voordat Cecile zwanger was, van wie gaat dat dan doen?
Ja.
En Cecile die heeft altijd wel gezegd, ik zou daar best wel, niet van ik wil dat, kijk graag, maar ik wil daar wel gewoon een keer meemaken. En ik zei altijd, nee, dat vind ik echt zonde van mijn lijntje. Mijn slanke lijntje.
Jezus.
Jij lacht nu, maar weet je wat Cecile dan zei?
Nee.
Ja, dat is waar. Maar goed.
Ja, het is wel, maar goed. He, wil je nou een kind of niet?
Nee, maar Cecile wilde dit gewoon altijd al een keer meemaken. Dus
we
waren er heel snel uit dat zij het in ieder geval als eerst zou doen. En dan voor in de toekomst, daar zien we dan wel weer.
Ja.
Ik heb ook altijd gezegd, mocht het om wat voor reden dan ook. Uiteindelijk is dat niet zo gebeurd. Maar
mocht
het om wat voor reden dan ook niet lukken of niet gelukt zijn bij Cecile, dan hoef ik daar natuurlijk geen tel over na te denken. Dan zou ik dat meteen doen. Maar we hebben nog niet echt nagedacht over de toekomst daarin. Nee.
Nee, oké. We hadden net al heel even kort erover, zwangerschapskwaaltjes. Ja. Daar heeft Cecile dus echt al veel last van gehad. Ja, hoe heeft ze... Het was kut, even om het maar even zo te zeggen. Maar waren er nog andere bijzondere dingen die ze heeft meegemaakt? Waren er nog bepaalde cravings die ze had? Of dingen die ze echt in één keer helemaal niet meer lustte? Of hoe is die zwangerschap voor haar geweest? Want ze zit nou tegen het eind aan.
Nou, er zijn niet echt dingen die ze niet meer lusten. Kijk, ze was, vanaf een week of zes was ze echt heel misselijk. Ja. Dus ging eten gewoon niet, zeg maar. Maar dat waren niet specifieke dingen. En toen op een gegeven moment kwam ik thuis, zei ze, had ze echt anderhalve dag niet gegeten. Zei ze, oh, ik heb zin in een worstenbroodje. Toen zei ik, oké, dan ga ik dat nu voor jou halen.
En zo ben jij.
Ja, zo ben ik. En dat bleef er toen in. Zeg maar, dat was echt
dus
een unieke...
Dus het was ochtends, middags, avonds.
Dat weet ik niet meer. Maar dat worstenbroodje bleef erin. En wat je zelf ook wel hebt, als jij een keer iets eet en je moet daarna overgeven, dan denk je bij de volgende keer als iemand aanbiedt, denk je, nou, nee, bedankt.
Nee, ja.
Los van of je het wel of niet lekker vindt. Dus die worstenbroodjes, die bleven erin. Dus dat werd een soort van ding van, misschien ook wel mentaal, van dat kan ik hebben. Dus ja, heeft ze heel veel worstenbroodjes gegeten wel. Niet omdat ze daar nou per se dus heel veel zin in had, maar omdat dat iets is wat goed viel,
wat ze
vertrouwde, zeg maar.
Ja.
Precies. Cravings, wel af en toe, ja.
Ja, je hoort wel eens van die gekke dingen.
Bijvoorbeeld
en mijn moeder hield
in één
keer van augurken of zo.
Nee, daar heeft ze niet. Wel bijvoorbeeld chocola en vanillevla. Wat ze echt nooit eet, maar nu wel vaak.
Ha, hoe dat kan,
ja.
Hè?
En wat ze echt niet meer kan verdragen, is koffie. Maar daar heb ik van meer mensen gehoord. Dat koffie gewoon... Dat is ook niet goed, hè, tijdens je zwangerschap.
Nee.
Dus misschien is daar wel een soort van... mechanisme van moeder natuur, dat je dat dan dus ook niet lekker vindt. En dat was denk ik, toen ze zo misselijk was, het zelfs dusdanig erg, dat als ik koffie had gedronken 's ochtends en ik ging naar het werk en ik ging nog even haar een kusje geven.
Dat ze weer mijn over de nek.
Nee,
ja,
letterlijk, ja. Oh. Alleen al omdat ik het dan op had en haar een kusje gaf.
Weet je zeker
gaf.
Dat aan de koffie lag?
Ja.
Oké.
Okay. Ja, want oh, de koffie.
Oké. Okay.
Maar verder... Nee, geen gekke dingen.
En nu heeft ze ook gewoon geen last meer.
Nee, nu kan ze eigenlijk alles eten. Af en toe 's ochtends nog een beetje weeig of zo. Niet helemaal lekker. En dan slaat ze bijvoorbeeld liever de yoghurt even over. Maar dan kan ze wel eten. Dan pak ze gewoon crackers of zo. Dat gaat prima.
En hoe was nog steeds is deze zwangerschapsperiode voor jou natuurlijk. Want jij staat er dichtbij, maar ook weer van een afstandje. En...
Ja. Ja, ik ervaar hem natuurlijk anders dan dat Cecile hem ervaart.
Ja.
Het is wel heel bijzonder. Ik vind het gewoon heel bijzonder om je vrouw, zeg maar, zo te zien veranderen. En het besef dat daar dus gewoon een compleet mensje in groeit of zo. Dat is gewoon heel bizar. Maar verder, ja, af en toe voel je je een beetje machteloos. Zeker in het begin, als Cecile dan zo ziek was, ja... Het enige wat ik zeg maar kon doen was dus inderdaad af en toe een worstenbroodje halen.
Ja.
Of zeggen, ga jij maar op de bank leggen en dan een theetje maken. En de haren omhoog houden bij het overgeven.
Oh.
Maar ja, verder kan je niks doen. En dat vind ik best wel moeilijk. Maar ja, ik doe gewoon mijn best en ik doe alles wat wel kan. En doe ik wel, ja. Maar je kunt gewoon, ja. Ik probeer er natuurlijk overal te helpen, maar je kunt gewoon niet heel veel doen.
Ja.
En... Zij moet daar doorheen.
Ja. En die echo's, want nu is natuurlijk coronatijd. Hebben jullie gewoon wel nog...
Ja, je mag... sowieso heb je op bepaalde tijdstippen, zeg maar bij 7 weken, 12 weken, 20 weken... heb je altijd een standaard echo's.
Ja.
En daar mochten we dan inderdaad allebei bij zijn.
Oh, beter, ja.
En ook bij andere afspraken waarbij je bijvoorbeeld je bevalplan gaat bespreken of zo, zeg maar. Dus ik ben er best wel vaak bij geweest en dat is wel...
En laatst hadden jullie
alleen
toch een soort...
echo vind ik best wel... Ik vind echo best wel iets moeilijks. Ja, dan zegt die verloskundige, hier zie je dit, hier zie je dat, ja.
Ik zie één grote brein met... van...
Ja. Dit is het handje, ja. Oké.
Okay.
High five. Ja.
En laatst hadden jullie toch ook een... wat was dat? Een soort van... puffcursus? Nee? Ja, digitale puffcursus
of zo? Normaal ga je natuurlijk of naar de zwangerschapsgym of... Zijn er allerlei cursussen, maar dat kan natuurlijk allemaal niet in de coronatijd. Dus wij hebben digitaal een cursus borstvoeding gevolgd.
Ja.
Dat was 2 uur via Zoom of zo. En wij hebben...
Ik ga me hier hele rare beelden bij bedenken.
Dat hoeft niet.
Nou, laat allemaal maar even
intentie. Nee, er was niks geks aan. Normaal heb je dan zo'n zwangerschapscursus. En wij hebben nu... een geboortecoach 2 keer 2 uur bij ons thuis gehad, zeg maar, die dan die cursus eigenlijk privé bij je thuis kwam geven.
Oh,
maar prima, dat
oh,
was
dat wel
echt heel fijn. En dat vond ik ook serieus wel nuttig. Ze had ook echt wat tips over wat ik zou kunnen doen om Cecile dus te ondersteunen.
Oh, ja.
Dus dat was wel heel goed. Dat was wel heel nuttig.
Oké, okay. Ja, wel grappig. Ja, mensen zijn toch wel inventief met zulke dingen. Ja, je moet je toch op een bepaalde manier voorbereiden natuurlijk. En dat moment komt steeds...
Maar volledig voorbereiden kan dus volgens
mij
niet.
Nee, tuurlijk niet. Want je kunt 1000 boeken lezen volgens mij, maar...
Je weet toch niet hoe het helemaal is. En dat geldt nu zeker... Voor ons is het nu de eerste. Geldt dat natuurlijk sowieso. Maar ook als je een tweede of een derde of een vierde weet ik veel krijgt... is het toch ook weer anders.
Mm-hmm.
Dus ja...
Ja, klopt. Maar goed, dat moment van moeder worden... komt steeds dichterbij. Want hoe ver is Cecile nou?
Cecile...
Op het moment van opnemen, het komt iets later.
Ja, online, op het moment van opnemen is die baby. Op het moment van opnemen, oh nee, nee. Op het moment van opnemen is 36 weken.
En als deze uitkomt.
Is er al een baby?
Wow.
Dan weet jij al hoe hij of zij heet. Ja. En zo, oh. Dan heb je hem of haar misschien wel ooit gezien al.
Ja. Oh,
in ieder geval op een foto. Ja, dan is er al een baby.
En, ja, hoe denk je dat die eerste periode eruit gaat zien? Heb je er zin? Ja, dat is een stomme vraag.
Ik heb er heel veel zin. Ik vind het ook wel spannend, want net wat ik zei, kun je je helemaal voorbereiden? Ja, weet ik niet. Kijk, als je mij vraagt hoeveel moet een baby drinken in de eerste week? Ja, ik weet het antwoord niet.
Tot het overgeeft. Oh nee, sorry. Oh. Duidelijk dat ik geen moeder moet worden op korte termijn.
Maar volgens mij komt het ook allemaal vanzelf wel. En ik heb er vooral, zijn natuurlijk allemaal die spulletjes aan het kopen. Dus dat, ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. En het zal best wel vermoeiend zijn, die eerste week. Maar goed,
ja, tuurlijk. Nou, eerste weken denk ik wel.
Daar slaan we ons ook wel weer doorheen.
Ja, joh. Oké, nou dan denk ik dat we er een heel eind doorheen zijn voor nu. Dit was alweer de 5e aflevering, hè?
Ja, ja.
En ja, je kunt je nog steeds abonneren op onze podcast via Spotify. Je kunt ons nog steeds volgen op Instagram via @positievemetmatenpodcast. En in de volgende aflevering...
En je kunt ons ook promoten bij je vrienden.
Ja, delen. Lekker delen. Like en deel. En in de volgende podcast gaan we het hebben over...
Ja, we hebben het nu over zwangerschap.
Ja, van nieuw leven naar...
180 graden, want de volgende keer gaan we dus inderdaad hebben over rouwen. Ja, rouwen. Ja. Zo kunnen we het eigenlijk wel noemen. Toch? Dus, ja, laten we het zo maar noemen.
Lijkt je dat ook interessant, dan zou ik zeggen tot de volgende keer.
Doei.
Houdoe.